Maar goed, het platteland, dat zijn de losers. Kijk, in het hele West... Ja, sorry voor het platteland, jongens, sorry. Hoe God verdween het joor werd. Ja, je weet hoe het zit. God woont tegenwoordig in de grachtengordel. Algemeen bekend, toch? Je komt hem er vaak tegen, trouwens.
Het verlossen, kunt u mij horen?
Dit is Maarten van Rossum, de podcast. Mijn naam is Tom Jessen. Vandaag duiken we dieper in twee opvallende politieke ontwikkelingen. Zowel hier in Nederland als in de Verenigde Staten. We bespreken of Amerika een voorbode is voor Nederland. Zullen de trends en de gebeurtenissen die we daar zien uiteindelijk ook hier hun weg vinden? En dan hebben we het over Geert Wilders. Die spreekt op een ultraconservatief congres in Hongarije met allemaal rechtse vrienden. Meepraten tijdens deze aflevering met andere luisteraars doe je op WhatsApp. De link staat in de show notes. En nieuwe afleveringen krijg je automatisch te zien als je nu drukt op volg in je podcast app.
Zo, ik doe even wat licht aan.
Zodra er geld kan worden verdiend en de natie in het geding is, dan is er doop in het geding.
Even wat licht aan voor de mensen die op YouTube kijken. Die kunnen jou nu ook goed zien.
Ja, anders zien ze mij verschemeren, want dit is de eerste keer dat we het samen doen, toch?
Nee, we hebben dat nog eens een keer gedaan. Toen zaten we allemaal in het pikken donker. Toen was het echt hartstikke donker. Oh. Ik moet wel zeggen, dat is niet goed voor het milieu natuurlijk. Maar ja, goed, we moeten wel wat verlichting hebben. Dus,
ja, misschien is het heel goed voor het milieu juist, omdat heel veel mensen bij deze podcast in slaap vallen.
Dat is wel waar,
en
ja.
En als wij dus die podcast niet maakten, zouden ze moeite hebben met in slaap te komen. Dus dan zouden ze de lampen thuis aanhouden. Of misschien slaapmiddelen slikken. Dat is allemaal heel slecht voor het milieu natuurlijk.
Hoe lang denk je dat er nog steun nodig is voor Oekraïne? Kun je daar iets zinnigs over zeggen?
Ik denk jaren en jaren.
Als er geen vrede
zelfs
komt.
Zelfs als er een soort van eind aangebreid zou kunnen worden, dan is het natuurlijk duidelijk dat Oekraïne, tientallen, zo niet honderden miljarden nodig zal hebben om weer op de been geholpen te worden.
Ja.
Want dit is natuurlijk een verwoesting en verarming op enorme schaal.
Ja.
Als je kijkt naar wat de Bondsrepubliek in de DDR heeft gestoken, dan zitten we nu al op 3000 miljard euro, als ik het wel heb. Dus ja, dat gaat wel wat kosten. Oekraïne is een groot land.
Ja.
Vergeten we ook nog wel eens.
Ik moest nog aan je denken, want er is ontzettend goed nieuws over Schiphol. Ze komen namelijk met een razendsnelle security. Toen dacht ik, dat is echt iets voor Maarten. Als hij nou weer een keer naar Amerika gaat.
Je kunt zelfs bespreken bij security. Had mijn dochter gedaan de laatste keer toen we gingen. Wanneer was dat? In oktober of zo. Je kunt dus een soort van slot bespreken bij security. Wij zijn toen ook, we liepen zo door eigenlijk.
Ja, maar dit is een nieuw apparaat wat ze gaan inzetten. Alle security poortjes die zijn voorzien van de nieuwste scanners die elk verboden voorwerp binnen seconden detecteren. Schiphol is daarmee klaar voor de meivakantie en de zomer, zeggen de directeur en de koninklijke marechaussee. Je hoeft alleen maar je handen omhoog te doen en dan wordt die gescand en kun je weer doorlopen.
Oh, geweldig. Ik juich het van harte toe. Kijk, die hele, het is ook iets wonderlijks. Kijk, de ervaring is natuurlijk dat met de vliegtuigkapingen en mensen die bommen aan boord brengen enzovoort. Maar natuurlijk, je voelt wel aan dat door de controle dat niet of nauwelijks nog gebeurt. Dus je moet nog jarenlang doorgaan met een strategie die eigenlijk iets bestrijdt wat er niet is. Ik weet ook geen oplossing, want dan, ja, als je ermee ophoudt, dan zouden de risico's misschien toenemen, maar dat weten wij eigenlijk helemaal niet.
Nee, na 9-11 hebben we dit allemaal natuurlijk gekregen, hè, deze ellende.
Nou, en al daarvoor al. Hè. Ik weet niet precies wanneer die controles zijn begonnen. Omdat natuurlijk vliegtuigkapingen, dat was toch al in de jaren 70 en 80 aan de orde van de dag.
Na 9-11 is het toch veel erger
ja,
geworden.
Ja, oké. Okay, nou ja, als je ook ziet hoe lax die security was. Dat 9-11 is echt een aaneenschakeling van onbegrijpelijke blunders, waarvan je toch achteraf moet zeggen, kijk, als je het patroon achteraf bekijkt, dan zeg je, het knalt eruit, maar op het moment zelf weet je niet dat het een patroon is.
Nee.
Maar dat de CIA en de FBI door hun voortdurende vijandschap echt hele belangrijke signalen hebben gemist, daar bestaat geen enkele twijfel over.
Oké. Okay. Als er nou luisteraars naar Schiphol gaan en die op vakantie gaan, dan horen we graag of dit werkt, die poortjes. Want dat is voor jou ook weer goed om te weten als je weer eens een keer naar Amerika moet.
Ja, want ik ben van plan dus nog 4 dagen te gaan in verband met de verkiezingen.
Oh, kijk.
Ja.
Was dat niet een trip? Ik las daar iets over.
Ja,
want er zei iemand van, ja, ik wilde heel graag mee op de trip, maar toen zag ik dat die Van Rossum meegaat en dan blijf ik maar thuis.
Oké, nou prima. Ja. We hebben geen enkele behoefte aan mensen die niet kunnen luisteren.
Maar is dit georganiseerd vanuit het blad of vanuit de krant?
Nee,
of?
Vanuit een reisbureau.
Oh, oké.
Paul Vigbeno. Die had vroeger ook al een reisbureau, dus die tijdelijk gestopt en iets anders gaan doen. En nu heeft hij de draad weer opgepikt.
Dus niet van de Wenenreis dit?
Nee, dat is iets anders dan de Wenenreis.
Ah, oké.
De Wenenreis is La Brice. Dat is ook een organisatie die culturele reizen doet. Hele omvangrijke.
Dan ga je meer naar Duitsland weer ook, hè? Later die
jaar. Ik ga nu in september nog een weekje naar Duitsland.
Ja, en dan in november naar de verkiezingen.
Dat vind ik de leukste ding, dat is met die bus.
Ja.
Ik ben gek op bussen.
Kun je lekker blijven zitten?
Ja, de bus verschijnt 's ochtends voor je hotel. Je stapt in.
Heerlijk.
En je rijdt met je bus rond en 's avonds word je daar weer afgezet. Wat wil je nog meer?
En dit naar Amerika is dus in november?
Ja, reken maar uit. Het is, de verkiezingen zijn denk ik is het ook weer de eerste dinsdag na de eerste maandag in november. Dus het is van 5 of 6 november. Ik ben dan nog tijdelijk op Texel en dan ga ik, weet ik, 3 november tot en met 7 november. Zoiets
wat
is
leuk.
Het.
En waar ga je dan naartoe?
Naar
Washington. Ja. En wat gaan jullie daar doen?
Nou, we gaan een beetje tripjes maken naar interessante dingen. Die, laten we zeggen, gerelateerd zijn aan het Amerikaanse politieke systeem. En dan gaan we natuurlijk op de avond van de verkiezingen gaan we kijken wat er gebeurt. De laatste keer was dat Obama 2, zal ik maar zeggen. Dus ja. Dat was 2012.
Maar wel voor iemand die zo'n ontiegelijke hekel heeft aan de Verenigde Staten gekregen, is het wel opvallend dat je nu daar naartoe gaat.
Nou,
weer.
Wacht even. Ik heb ten aanzien van de Verenigde Staten in hoge mate een haat-liefdeverhouding. Het politieke systeem is ingrijpend ziek, zou ik zeggen. Echt heel ernstig. In de zin dat het een soort TBC-patiënt is die bloed ophoest. Dat is echt wel vrij treurig. Maar Amerika is tegelijkertijd ook een land met schitterend landschap, met een vitale cultuur in vrijwel alle denkbare niveaus. Of dat nou literair is, of de liedjeszangerij voor de jeugd, of dat nu de wetenschap is. Het is nog steeds natuurlijk zijn Amerikaanse universiteiten samen met die twee Engelse. Dat is toch de absolute wereldtop. Dus ja, je kunt ze bepaald niet uitpoetsen.
Nee.
Het is een fascinerend land.
Mm.
Wat ook fascinerend is, is dat het er zo ongelooflijk misgegaan is. Dat kan. Maar goed, je ziet dat het in Nederland in principe ook mogelijk is. Dat eigenlijk een vitale en schijnbaar redelijk functionerende democratie in grote problemen kan raken.
Is Amerika wat dat betreft ons voorland, denk je?
Nou, dat is moeilijk te zeggen, maar ik wil je wel eerlijk bekennen dat ik in de loop der tijden, wanneer begon ik met Amerika, de eerste keer dat ik er was, begin jaren 70, en daar deden zich al allerlei verschijnselen voor, waarvan ik dacht, nou, dat komt nooit in Nederland. Dat is, we hebben dat allemaal veel beter georganiseerd en wij zijn een veel menselijker en empathischer cultuur en zo, maar helemaal niet. In no time was het met name dat gebedel. Dat idiote gebedel dat je de eerste keer in Amerika...
Van zwervers bedoel je?
Nou, niet alleen zwervers. Daar werd in Amerika echt... Ook op de campus werd enorm gebedeld. Vaak door heel net uitziende... Ik ben ooit nog eens een keurig uitziende jonge vrouw... die ook zei of ik niet een paar dollars kon missen... want dan kon ze wat gaan eten.
Dat valt hier in Nederland toch wel mee? Dat gebedel?
Nou, is dat zo? Misschien is het nu minder geworden... maar ik had nog niet... bij mezelf gedacht, dat hebben wij niet. Of die bedelaars verschenen bij die stations, weet je wel. Mijn schoonmoeder in Brussel ligt op sterven. Ik heb nog €2, sorry. Lang geleden allemaal. Ik heb nog €2 nodig om haar nog net op het sterfbed te kunnen spreken. Ja, voor de drukste natuurlijk. Ja, en dus ja, ook in Nederland werd gebedeld.
Wat zijn andere zaken die je dan in Amerika hebt zien ontstaan en die ook hier naartoe zijn gekomen?
Ja, voortdurend waren dingen waarvan ik dacht, dat gebeurt bij ons niet en dat gebeurde net bij ons tenslotte toch. Ja.
Bijvoorbeeld die haat vanuit de sociale media. Dat is ook in de Verenigde Staten natuurlijk begonnen. En daar,
Ja, de sociale media. Dat is een klassiek voorbeeld van... Oh, wat is dat geweldig.
Want het is daar ontstaan natuurlijk.
Democratisering. Hè? Eindelijk kan iedereen zijn mening geven. Nou ja, de bekende dingen. Het was ook op Twitter weer. Ik dacht nog, ik ben het vergeten, jammer genoeg. En er een paar voor te lezen dat je echt denkt van... Dat, nou ja... Ik heb wel eens het gevoel dat psychiatrische inrichtingen in Nederland, dat die waarschijnlijk ook hun ergste patiënten zeggen, jongen, ga jij nou maar een beetje twitteren? Dat lucht een beetje op.
Ja. Maar je kunt ook zeggen, die mening is er altijd al geweest. Alleen door de sociale media is die aan de oppervlakte gekomen.
Dat weet ik niet zo zeker. Daar zit natuurlijk ook wel een vorm van besmetting in. En als er één iemand gaat kankeren, dat een ander er raar overheen kankert, nog erger. Het is wel degelijk een verschijnsel wat, laten we zeggen, je kunt zeggen dat gevoelens van haat en agressie of verontwaardiging er altijd geweest zijn. Telegraaf is altijd een krant geweest die dit soort van sentimenten aanjoeg in de loop der jaren. Hè. Denk aan zo is het toevallig ook nog een keer.
Maar ze hebben niet aangezet tot geweld.
Nee, dat niet. Maar dat is nu hier ook niet zo, toch, in Nederland.
Maar met de bestorming van het Capitool kun je natuurlijk wel zeggen, er is een link tussen.
Ja, zeker. Maar goed, dan hebben we het over Amerika. En dan nog, nu ook zo'n film over een Amerikaanse burgeroorlog, waar veel over geschreven wordt, die ik niet gezien heb overigens.
Hoe heet die? Weet je de naam toevallig?
Nee, weet ik niet precies. Maar dat
zoeken we even op.
Dat het een hot topic is, geeft al te denken natuurlijk. Ja. Al zie ik... Nou, ik had net met mijn Amerikaanse neef en achterneef en achternicht een hele conversatie. Zij waren toch vrij pessimistisch gestemd. Ja, ze reizen op dit moment door Europa.
Waar waren ze pessimistisch
Amerika
over gestemd?
Is te groot en te complex.
Waar waren ze pessimistisch over? Over Amerika?
Over het geweld eventueel als Trump zou winnen of juist als Trump niet zou winnen. Omdat Trump had voorspeld, als ik verlies dan... Komt er een bloedbad en nou ja, daar komen...
Dat heeft hij nu al gezegd?
Ja, dat heeft hij al meerdere malen gezegd.
Ja, je zou reden genoeg om hem gewoon uit te sluiten en helemaal niet mee te laten doen als hij dat nu al zegt.
Ja, dat is zo hoop. Het is zo hoop dat iemand als Trump, die tot op de dag van vandaag ontkent dat de verkiezingen van 3 jaar geleden, dat hij bijna 4 jaar geleden, regulier zijn verlopen, die zich schuldig heeft gemaakt aan een mislukt staatsgreepje, want veel meer dan dat, was het ook niet, laten we wel wezen, dat zo iemand doodnormaal kan deelnemen aan de nieuwe verkiezingen, is onbegrijpelijk.
Maar stel je nou eens voor dat...
Het is een signaal van de inherente zwakte van het systeem.
Ja. Stel je nou eens voor dat een politicus hier in Nederland dat zegt. Want je kunt wel zeggen, het Capitool, dat hebben we hier nog niet gehad. Maar ja, als Amerika ons voorland is, dan is het wachten tot zoiets in Europa gebeurt.
Ik ben benieuwd. Ja, nu heb je al de definitie al enorm verruimd. Want we hadden het eerst over Nederland, maar nu... is het Europa geworden. En daar zijn natuurlijk landen die wel wat andere tradities hebben dan wij op het punt van gewelddadigheden. We hebben natuurlijk heel weinig tradities op het punt van gewelddadigheden.
Nou,
of je zou
Fortuyn,
moeten denken aan
Theo van Gogh.
Aan Theo van Gogh en aan Pim Fortuyn. Maar die moorden zijn gepleegd door Einzelgängers, luiden die niet helemaal goed bij het hoofd waren. Dat was niet georganiseerd. Daar zat geen georganiseerde beweging achter.
En ook geen invloed van sociale media toen nog.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik bedoel, ja, niets is uitgesloten, maar de kansen lijken mij klein.
Hmm. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat de sociale media, sinds sociale media is er niet iets van die orde gebeurd, maar misschien ook wel omdat het verijdeld is. Want de veiligheidsdiensten zitten er natuurlijk bovenop.
Ja, die beweren altijd dat ze van alles en nog wat hebben verijdeld, maar dat ging dan veel meer toch weer over jihadisme. En dan denk ik altijd, ja, dat zeggen jullie altijd, maar mogen we gewoon in zo'n geval horen wat jullie verijdeld hebben.
Maar ze zitten ook in Telegram.
Maar daar hoor je nooit wat over.
Ze zitten ook op internet mee te kijken en te lezen en als ze daar zaken...
Zonder twijfel. En ik heb altijd begrepen dat de feit dat er meer dreiging van rechts is dan van links. Maar goed, kennelijk is de jihadistische dreiging, maar dan gaan we naar een ander dreigingsniveau. Sorry hoor, het is allemaal volstrekte kletskoek.
Mm.
Zolang je niet weet waar, hoe, wat, op welk moment, dan moet je er niet over lullen, dan merken we het vanzelf wel. Hè? Een soort diffuse bangmakerij van, nou ja, wat me altijd enorm geïrriteerd heeft in onze huidige dimissionaire premier, Wat zei hij ook weer na een van die aanslagen? Je moet altijd alert zijn. Hè? Ik heb zeker wel gemerkt toen ik net tevoren uitkwam dat ik bij het tuinhekje nog even heb gekeken. Links, rechts.
Ja, ik zag je kijken.
Waar schuilen de terroristen?
Waar liggen
waar
ze in elke
zijn
bosjes?
De jihadisten met hun Audi's en weet ik veel wat? Ah joh, kom op. Ze zouden dat ook niet moeten doen. Dreigingsniveau, kletskoekerij. Je niet weet waar, hoe en wat, moet je dan je niet je mond erover houden.
Dat dreigingsniveau van de overheid vind je dus ook niet verstandig. Dat nee, ze zeggen, het is verhoogd.
Helemaal niet verstandig. Nee.
Maar het geeft iets aan over...
Het levert niets op.
Het is wel transparant.
Ja, het kan wel zijn dat het in koevoorde is, weet ik veel. Hè? Ja, je kan een vermoeden hebben dat het panden zijn die een zekere symbolische betekenis hebben. Nou ja, waar denk je dan aan in Nederland? Ik weet niet, we hebben eigenlijk... Ja, het paleis op de Dam zou je kunnen doen natuurlijk.
Maar jij zou niet zeggen, je zou gewoon zeggen van, nou ja, we laten dat achterwege.
Ja, vooral omdat ik denk dat de kansen eerlijk gezegd vrij klein zijn.
Dat er hier iets gebeurt?
Ja, een grote, goed georganiseerde aanslag. Kijk, gekken, dat kan altijd. Loners, dat kan altijd.
Oké, een goed georganiseerde aanslag, dan bedoel je WTC, dat soort van dat kaliber.
Ja, precies, dat er over nagedacht is.
Mm.
En dat meerdere mensen erbij betrokken zijn. En dat je ook echt iets ernstigs doet.
Ja.
Ja, het is nou dat ze mij nooit gebeld hebben. Maar ik heb je eerder gezegd dat iedereen die na kan denken en die enige hulp heeft. Die kan in Nederland gewoon de samenleving langdurig stopzetten. Stopzetten, maar zeer ernstig verstoren. Het feit dat dat dus niet gebeurt geeft al aan wat een prutsers het zijn natuurlijk.
De verruwing van de politiek, is dat ook iets wat vanuit de Verenigde Staten is overgewaaid?
Dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk te zeggen. Daar heb je onderzoek voor nodig. De verruwing in Nederland is toch naar mijn gevoel vrij sterk gerelateerd aan de opkomst van het rechtspopulisme. Geert zelf is natuurlijk een notoire verruwer van het politieke debat.
Hij gaat nu weer naar Hongarije, hè?
Ja. Zou hij ook beter niet kunnen doen, naar mijn idee. We hebben natuurlijk dat hele idiote drama gehad met die aanklacht die hij tegen Timmermans heeft ingediend. Dat je ook denkt, kom op Geert, wat is dit voor kinderachtig gedoe. Je weet best dat die man helemaal niet van plan is om een bende jihadisten te huren, om een soort PVV'ers om te leggen. Kletskoekerij. Dat is dus echt, ja, naar mijn gevoel, dat is dus provocatie. Dat is polarisatie.
Van iemand die zelf alles zegt, hè? Die dan opeens even zegt.
Ja, want dan zegt hij altijd van, we zijn geen slapjanussen, dus we kunnen het wel hebben. Mijn indruk was meer dat die hele aangifte tegen Timmermans gestuurd werd door zijn frustraties over het formatieproces. Omdat natuurlijk de kans heel klein is dat hij op het punt van asielzoekers zijn zin krijgt. Kijk, als het stoppen van de asielzoekers afhankelijk is van zoiets onbegrijpelijk lulligs en kinderachtigs. Niet waar, als dat crisisgedoe, hè, wat ook volgens de staatssecretaris alles bekeken was, maar wat juridisch volstrekt niet houdbaar is. Ja, ik moet zeggen, dat viel me ook enorm tegen dat überhaupt daar bediscussieerd wordt. Moet je toch hopen dat Omtzigt heeft gezegd, jongens, ga op het dak zitten met deze kinderachtige flauwekul. Crisis. Ik begreep dat het vooral bedoeld was voor overstromingen en dat soort van dingen.
Ik las ook nog een column ergens in een krant van iemand die zegt, het interesseert me helemaal geen reet. Volgens mij was de hoofdredacteur van de Volkskrant die zei, of ze gefrustreerd zijn, die onderhandelaars, of ze boos zijn. Kom gewoon naar buiten als je concrete zaken besproken hebt en deel dat mee. En laat de rest gewoon achterwege.
Ja, dat doen ze dus niet.
Allemaal die tussentijdse dingetjes. Ja, ja, wat moeten we daarmee?
Mijn indruk was dat Geert gefrustreerd was. En dat hij toen dacht, ja, ik moet dus...
Zijn moeder is ook overleden. Hè? Er werd ook nog gezegd dat dat ook nog meespeelde.
Dat weet, kan ik heel slecht beoordelen natuurlijk. Maar ja, hij is daar goed in natuurlijk om... Ja, ook als er eigenlijk niks aan de hand is, toch nog een zoals Rutte dat altijd zei, een lap rood vlees in de arena te gooien.
Nog steeds, hè? Nog steeds wil hij dus die achterban bedienen, terwijl die ook...
Ja, dat precies. Het was het bedienen van de achterban, zie je wel. Hè? Gaat iemand aanklagen? Ja, dat is... Het is aan de ene kant is het komisch en aan de andere kant is het tragisch. Het is tragicomisch.
Maar wat zouden ze hem gevraagd?
Dat we in handen zijn gevallen van een zo evidente... Ja, ik wou gaan zeggen charlatan, maar dat is Geert ook niet. Ik denk zelf dat hij een groot deel van die onzin zelf ook gelooft. Dat denk ik eigenlijk.
Ja. En in Hongarije, waarom gaat hij daar naartoe, denk je?
Nou, daar is zo'n conferentie van al die ultra-rechtse volk. Dus daar komt Meloni en Orbán. Al dat volk komt daar bij elkaar. En die gaan elkaar daar een veer op toe steken dat ze het leuk doen. Wat ze helemaal niet begrijpen is dat ze naar mijn idee, als je het nou even in wat groter perspectief zou willen zetten. En je bekijkt de ware ontwikkelingen in deze wereld. Dan zijn natuurlijk, is rechts of dit type van rechts, de populisten, ja, dat zijn losers. Dat cultureel hebben ze dat natuurlijk al lang verloren. Maar er zijn substantiële groepen die zich ongerust maken. Die zijn natuurlijk ook bang, die expres bang zijn gemaakt met het immigratievraagstuk. Tot vandaag ook een heel leuk stukje in de NRC. Dat die immigratiecrisis gewoon georganiseerd is. Mm-hmm.
Wat jij al heel vaak bepleit hebt hier en uitgelegd hebt.
Ja, precies. En zo is het maar net.
Maar ik denk niet dat de rechtse partijen zichzelf als losers beschouwen. Sterker nog, ze zeggen, kijk eens eventjes naar het electoraat.
Dat zegt mij niks op lange
termijn. Wind in de zeilen op dit moment.
Ja, dat zegt mij niks op lange termijn.
Europese verkiezingen, die gaan we dik winnen.
Het gaat om natuurlijk veel grotere krachten. Niet waar? Dat is, laten we zeggen, de verdere industrialisering van de planeet. Het gaat om een potentieel conflict tussen de Verenigde Staten en China. Dat zijn hele grote spelers. En ik denk ook dat het verenigingsproces van de EU nog niet tot stilstand is gekomen. En dat niet alleen. Eigenlijk kun je zeggen dat het meest interessante aspect van die populistische partijen van de laatste tijd is dat ze allemaal het idee hebben opgegeven om uit de EU te stappen. Dus dat ze eigenlijk de EU aan voorraad hebben. Daar hebben ze nu een heel scenario. Gaan het van binnenuit uithollen.
Ja,
en zo.
Precies.
En ze gaan er een soort van Halloween meloen van maken. Om het maar even zo te zeggen.
Waarom denk je dat ze dat scenario hebben aangepast? Dat het eerst was, we moeten eruit en dat ze niet...
Omdat ze begrepen hebben dat je er helemaal niet uit kunt. En dat Engeland natuurlijk een schoolvoorbeeld is van hoe stom het is om eruit te stappen.
Maar kan het ook zo zijn dat ze denken, hey, het is niet meer zo populair onder de bevolking, dit standpunt. Dus laten we dat maar los.
In principe, dat is eigenlijk al jaren zo bij mijn weten. Is er in Europa altijd een vrij redelijke, ruime meerderheid voor de EU. Begrijpen mensen wel.
Maar, in elk land, in elke lidstaat.
Het klassieke standpunt is, het is niet populair, maar iedereen begrijpt dat het onvermijdelijk en noodzakelijk is. Ik geloof dat het ook in Nederland altijd tussen de 60% en 70% zit.
Waarbij je de verdeling tussen stad en platteland natuurlijk wel hebt, waar het platteland
iets
meer... Ja,
dat is natuurlijk altijd zo. Maar goed, het platteland, dat zijn de losers. Kijk, in het hele West... Ja, sorry voor het platteland, jongens, sorry. Hoe God verdween uit Jorwet. Ja, u weet hoe het zit. God woont tegenwoordig in de grachtengordel. Algemeen bekend, toch? Je komt hem er vaak tegen, trouwens. Het is een probleem wat je in het hele Westen ziet. Daar hebben we het over het hele Westen. Namelijk dat mensen van het platteland migreren naar de stad. Steden zijn vitaal, die ontwikkelen zich, die groeien. Dat zijn de producenten natuurlijk van de meerwaarde. In economische zin zijn dat natuurlijk de plekken waar het rendement wordt gemaakt.
We hadden in coronatijd eventjes dat idee van jongens lekker van de stad naar het platteland, vrijheid.
Ja, dat denk je
natuur.
Dan, maar goed, ik bedoel...
Dat was tijdelijke aard.
Ik moet een beetje denken aan mijn sentiment in Wyoming. Hè? Dus je stapt eruit dat vliegtuig en je had een eindje rijden. Goed, wij reden meteen een hert dood. Natuurlijk.
Moeten mensen maar even terugluisteren. Heb je toen verteld? Ja, toen belden wij elkaar, toen vertelde je dat.
Ja, dat is al een enorme klap, werkelijk. Maar goed, eerst denk je als Nederlander, want je komt natuurlijk uit een van de drukst, dichtstbevolkte landen ter wereld. En dan denk je die eerste paar dagen, dit is toch deze ruimte. Kijk, dat er nauwelijks mensen zichtbaar zijn, we hadden een uur gereden zonder tegenliggen, dat je denkt, dit is toch wat. En dan zag je in de verte op zo'n heuvelkammetje, zag je zo'n boerderijtje liggen met zo'n windmolentje erbij, met zo'n veranda, weet je wel, zo'n Amerikaanse veranda. En denk ik, god, als ik daar nou zit s'avonds, kijk daar naar de ondergaande zon. In dat verbluffende prairielandschap, weer heel in de verte, een paar van die zwarte koetjes. dit moet toch heerlijk zijn. Dat je geest helemaal tot rust komt. Hè? Hoe is het ook weer? Je hebt je hoofd helemaal leeg gemaakt. Dat is ook tegenwoordig hartstikke populair om je hoofd leeg te maken. En ik moet zeggen dat het op veel mensen een verpletterende invloed heeft gehad. Dat kun je wel zeggen. Maar al na een dag of 4, 5 dacht ik, Jezus, je zult toch in je pieren eentje op zo'n verandaatje zitten. Hè? Het maakt Wyoming is vaak ook een beetje aanmoedig eigenlijk. Moet je erbij zeggen. Dan had je s'avonds die reusachtige onweren aan de horizon. Dat je denkt, ik dacht in ieder geval na 5 dagen al, ik ga straks fijn weer terug naar mijn heerlijke straatje in Utrecht. Want nou ja, wel, hoe kun je dieper zinken dan een provinciestad als Utrecht, maar ik woon hier graag.
Ja, maar je bent natuurlijk geprogrammeerd hier op de stad en die mensen die
ja,
daar...
Ja, ik ben wel een beetje een stadsstedeling, dat ja. Geloof ik wel. Ja.
Als zegt jouw schoonzoon, begrijp ik dat Utrecht ook echt een dorp is, waar die natuurlijk wel deels een punt heeft. Ja. Maar die komt uit Londen, hè?
Ja, hij is een Londenaar.
Ja.
Ja, Londen is toch een totaal andere propositie. Ik bedoel, Londen is in allerlei opzichten, zoals zoveel echte metropolen, een land op zichzelf. En Londen genereert ook, geloof ik, een kleine 30% van het bruto product van Engeland. Londen is 6 maal zo groot als de tweede stad van Engeland, als Birmingham. Nou ja, daar ligt nou echt niemand wakker van. Maar Londen, dat is wel wat.
Ja. Maar de rechtse politici die dus ook naar Hongarije nu gaan, zijn dus losers. Dat is jouw...
Lange termijn zijn dat de losers. Ja, cultureel zijn dat de losers.
Maar waarom zijn ze de losers?
Het platteland loopt leeg. De vitaliteit schuilt in het westen, in de steden.
En daar zitten minder rechtse stemmers.
En kijk, Nederland, dat zien wij natuurlijk al van. Je hebt Amsterdam, dan heb je Den Haag, dan heb je Rotterdam, dan heb je Utrecht. En dat is natuurlijk allemaal zwakzinnig gelul. Nederland is gewoon 1 stad. Met een beetje lullige natuur in Drenthe erbij, maar het is gewoon 1 stad. Het is een geurbaniseerde regio van de grotere Europese ruimte. Zoals je er een paar meer hebt, Londen. Goed, dat is even eruit gegaan, maar...
Maar ik snap nog niet helemaal waarom je nou zegt dat rechts de losers zijn. Waar zit hem dat dan
omdat
in?
Dat ze die mensen vertegenwoordigen die laten we zeggen, niet de vitale voorhoede, nog in economische, nog culturele zin zijn. Dat is heel gek. Terwijl we politiek verrechtsen, zie je cultureel eigenlijk dat er een soort aanhoudende progressieve druk is.
Bedoel je dan de woke gemeenschap?
Ja, precies, de woke gemeenschap.
Want bij dat congres in Hongarije is dus een no-woke zone.
Ja, je kunt nog een zone. Je kunt een hartelust lullen en natuurlijk is weet het ook weer zo'n al die vieze dingen die je moet aan die wokers eten.
Havermelk drinken ze.
Havermelk, dat is heel vies, weet je dat?
Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja.
Het is een smerig.
Maar het blijkt dus gezond te zijn.
Maar goed, dat zijn symbolische zaken. Het gaat er mij veel meer om de relatie tussen, zeg maar, platteland en de kleinstedelijkheid en de grote steden. De geurbaniseerde kern van, dat is toch in Amerika, of je nou in Amerika bent of hier. Want vergeten mensen wel eens, Amerika zijn... Zijn die zones aan de kusten natuurlijk, de Atlantische kust en de Pacifische kust.
Flyover country.
Precies, en daartussen zit flyover country. Dan heb je een paar uitzonderingen, je hebt Chicago natuurlijk. En je hebt het Middenwesten al is dat natuurlijk industrieel wel aangetast geraakt. En voor de rest is het leeg.
Ja.
Kijk, dat zouden mensen elke avond even moeten doen. Dat je kijkt naar zo'n foto van die satellietbeelden.
Ja, met de lampjes.
Van de planeet bij nacht.
Ja. Maar dat met die bevolking op het platteland gaat natuurlijk niet weg. Of zeg je van dat sterft langzaam
uit? Nou, dat is de mop, die gaat wel weg.
Maar op welke termijn dan hebben we het dan over?
Nou, die druppelt langzaam leeg.
Maar is het tussen nu en 100 jaar?
Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik nog wel kort. Er zal wel wat achterblijven op het platteland. Maar het is niet... Als je uit Winterswijk komt, is een heel sympathiek plaatsje. En je kunt wat of je wilt wat, dan blijf je niet in Winterswijk. Ja, het is bitter, maar waar? Hoe God verdween het joor werd. Ik heb toch wel eens die anekdote verteld over die pastorie die ik... We waren bezig aan zo'n programma. We stonden op zo'n terp in Groningen of in Friesland. En in een land heette ze terp en in ander heette ze wierde. Maar nou ben ik al vergeten wie wat zegt, maar goed. En daar stond bovenop die terp staat dan zo'n kerkje natuurlijk. Dat is meestal uit de 12e eeuw, dat zijn oude kerkjes. En daarnaast stond een pastorie, een 19e eeuwse pastorie. Zag er tiptop uit, zag het goed in de verf. Met zo'n deur in het midden, ramen links en rechts. En een hartstikke leuk huis. Dus ik zeg zo uit de losse pols tegen die man die mij daar rondleidde. Ons daar rondleidde. Wat kost die pas toch weer? Nou, die kostte 250.000 euro. Daar bij mezelf. Dat is te geef. Daar kun je in Utrecht nauwelijks een fatsoenlijk appartementje voor krijgen, bij wijze van spreken. Dus ik dacht, ik doe het. Ik ga het kopen. Nou, ik zei nog tegen hem, voor de lol hoor. Ik bel mijn vrouw even en dan is het voor de bakker. Gaan we hier gaan. En toen zei hij, ja, voordat u dat nou doet, meneer Vossen, bouw ik u attendeer. De huisarts is 2 jaar geleden definitief vertrokken. De supermarkt is al jaren dicht.
Er is geen pinautomaat.
Er is geen pinautomaat. Daar kan ik je zo laat nog een goed verhaal over vertellen.
En de bus
rijdt niet. Pinautomaat. Dat is niks. Als u iets wil, moet u naar Leeuwarden. Niet dat dat vreselijk ver.
Maar daarvoor hebben we de BBB die zich hard maakt om daar op die plattelandsgebieden, om daar ook wat te fixen.
Ja, precies. Je hebt wel mailen met ze. Maar dat is een heel breed verschijnsel.
Ja, maar toch spreek ik ook wel eens jongeren die zeggen, ik wil hier helemaal niet weg. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik vind het hier fijn.
Dan moeten ze er vooral blijven. En dan ben ik benieuwd wat hun kinderen ervan vinden. Als die tegen de tijd dat die ook iets vinden.
Ja, maar goed, het is niet iedereen die zegt die jongens.
Nee, het zal ook niet helemaal ontvolken. Maar dat er sprake is van een trek naar de grote steden lijkt mij vrij duidelijk.
Al zijn er ook wel wat mensen die kant op gaan. Alleen is die groep in de minderheid die de rust daarop zoekt.
Die mensen die dan dus een organische boerderij beginnen. Niet waar, achter een moeras in Drenthe. Die hebben dan, krijgen 3 pagina's NRC. Niet waar?
Dat klopt, ja. Dat soort verhalen lees je altijd, ja.
Denk je, oh, wat fijn en zo. Terwijl je wel heel gauw bij jezelf denk ik zou er zelf geen puf in hebben. Ik denk altijd aan dat boerderijtje van Roel van Duin. Hè?
Die was
snel terug. Dat was een van die provo's.
Oh.
Top provo.
En waar zat die?
In Groningen had hij een boerderijtje gekocht. Ja, had helemaal vergeten. Je kunt wel wortels telen. Maar als je niet verrekt, goed oppast op je wortels, dan worden ze vanaf de onderkant opgegeten door worteleters, waarmee de grond vol zit.
En die van Dorst, zat hij nou ook echt daar bij Apeldoorn op die boerderij, of was dat alleen maar puur?
Nee joh, dat is flauwekul.
Oh, dat was gewoon een programmaatje.
Daar is een, ik ben helemaal geen tuinier, maar daar is een moestuin bij, waar ik al direct zei, jongens, als dat zo moet, dan daarvoor dat je er wat moet leven, dan ben je binnen 3 weken dood.
Oké, maar zij zat er dus helemaal niet, het was alleen voor het programma.
Nee. Dat is een soort bouwvalletje. Wat eigenlijk tijdelijk, ze hebben er nog tijdelijk een niet al te zeer lekkend dak opgezet. Maar het zou sneuvelen in een snel groeiende Vinex-wijk, als ik het wel heb.
Ja. Maarten, een vraag van een luisteraar. Wat zijn volgens u de politieke implicaties van Wilders optreden op het omstreden congres in Hongarije?
Nou, de implicatie is waarschijnlijk dat hij van harte toegejuicht zal worden. Hoe is het godsmogelijk dat in een zo normaal en fatsoenlijk land onze geliefde kletskoekerij ook aan de macht gekomen is? Of aan de macht? Dat valt ook wel weer mee. Maar ik denk eigenlijk vooral dat het vanuit het perspectief van de lopende formatie en de contacten tussen de verschillende partijen in die formatie niet verstandig is om erheen te gaan.
Nee, ik dacht nog iets anders. Hè? Ik denk dat Orbán, ja, die zal er uiteraard zijn. Het is bij hem. Ja. Hij is de gastheer. Orbán heeft gezegd in Brussel, want er werd een vraag gesteld volgens mij door journalisten, van ja, wanneer wordt die Rutte nou eens bij de NAVO benoemd? En toen heeft Orbán iets gezegd, ik vertaal het even in mijn eigen woorden, misschien heb je het ook gezien, van ja, als die regering rond is in Nederland met Wilders, dan ga ik ook voor Rutte stemmen. Toen dacht ik, dat is natuurlijk contact tussen Wilders en Orbán om daar wat voor elkaar te krijgen.
Dat me verbazen.
Ja?
Ja. Orbán is zo'n bos. Die doet me wat. Die doet dat hij denkt dat het belangrijk is. Op zichzelf is het een kunststukje dat je met zo'n klein klotenland, met een hele kleine bevolking die bovendien fors krimpt, dat je dan nog zo'n prominente rol weet te spelen. Eigenlijk puur en alleen door sabotage. En chantage.
Maar Rutte wil het heel graag worden. Rutte heeft
het
natuurlijk.
Rutte wordt het over ons verder.
Ja, maar hij moet nog wat stemmen binnenhalen. Er liggen nog een paar landen dwars.
Ja, dat zal wel als een waard niet lopen. Amerika is ervoor, Frankrijk is ervoor, Engeland is ervoor, Canada is ervoor.
Maar Orbán gaat natuurlijk wel voorstemmen, maar hij wil er iets voor terug. Dus
hij wil altijd iets terug.
Ja, maar heeft Geert gezegd.
Zweden mocht lid van de NATO worden, maar dan krijg hij gratis 3 straaljagers.
Juist. En nu kan het zo...
Of hij daar iets aan heeft. Maar, goed.
Maar dit heeft hij misschien ook uit onderhandeld. Dat Wilders heeft gezegd, hey, Orbán, ga jij eens dwars liggen. En dat ervoor zorgt dat Rutte bij Jezilkes gaat drukken op van... Hey, zorg nou maar dat het kabinet...
Dat zou mij enorm verbazen. Volgens mij is dat... Dat Rutte, dat wordt... Het was trouwens, begreep ik vandaag ergens al heel lang... dat het in de pijpleiding.
Hmm. En wat denk je die toespraak van hem... van Wilders daar in Hongarije voor de formatie betekent? Ik las al ergens bobbelde de formatie.
We gaan natuurlijk wel horen wat hij daar al zo gezegd heeft. Of Wilders is er niet de persoon naar om het aan te passen aan de formatie. Maar zal waarschijnlijk gezellig uitpakken over de ongelooflijke idealen. En de verbijsterende strijd tegen de moslims die wij nog moeten leveren. Ja, god, wat moet je daarvan zeggen? Dat een partij als de PVV... Ik vind het ook gek, dat je ziet dat ook bij de sociale media wel. Waarom gaat die man, die verrost hem toch zo door met het besje van de PVV? Ja, daar heb ik maar één antwoord op. Lees nou eens die programma, dat programma van de PVV.
Mensen verwijten je ook polarisatie daardoor.
Ja, maar het is zulke volstrekte waanzin. Dat heeft met polarisatie niks te maken. Dat heeft te maken met simpele objectieve analyse. Een partij die zegt, niet waar... alle moslims in Nederland in feite te willen criminaliseren. Een partij die zegt dat wij op weg zijn op korte termijn, naar een islamisering van de Nederlandse cultuur, inclusief sharia enzovoort. Een partij die zegt dat ook heel Europa op korte termijn urgent bedreigd wordt door de gevaren van de islam. Een partij die tot voor kort zei, we moeten onmiddellijk uit de Europese Unie. Dat is niet iets waar ik polariserend ben. Dat zijn standpunten die volkomen gedikt zijn. Echt die ernstig gedikt zijn. Die ook niets te... Nou ja, dat zijn al die standpunten die... Wat vinden die mensen dan die vinden dat ik zo polariserend ben... van het feit dat Wilders 85% van zijn uitgangspunt in een ijskast heeft moeten zetten... om überhaupt mee te kunnen praten?
Dat vinden ze
daar
goed.
Zou ik toch zeggen, is de redelijkheid aan mijn kant. En niet aan de kant van degene die vinden dat ik polariserend ben.
Maar die groep vindt dat natuurlijk goed. Want ze zeggen, kijk eens wat Wilders bereid is om allemaal opzij te schuiven.
Ja, ze kunnen het wel goed vinden. Maar nogmaals, ze hebben wel opgestemd op standpunten die voorkomen gedikt zijn.
Ja. Wat ik nog interessant vond, want we hadden het ook even over Europa en de concurrentiepositie. Nou was ik van de week bij een bijeenkomst en die gaat over het nieuwe financiële programma. Dat heet het FP10-programma in het Engels. Moeten mensen maar even opzoeken. Of KP, kaderprogramma staat dat voor. En daar wordt eigenlijk gezegd van oké, welk geld uit Brussel komt terug om hier in Nederland allemaal leuke dingen mee te doen. Bleek dat wij het als Nederland best wel goed doen van alle lidstaten.
Geweldig.
En er waren allemaal mensen bij elkaar, dus universiteiten, het bedrijfsleven... Kennis
in Nederland is natuurlijk, we zijn de top van Europa in alle opzichten.
Dat werd daar dus ook gezegd.
In economisch opzicht zijn we in alle opzichten. Natuurlijk, het is niet alleen ASML. We hebben een vrij omvangrijke high-tech industrie. We hebben trouwens ook een hele omvangrijke low-tech industrie.
Luchtvaart- en ruimtevaartorganisatie was
daar. 800.000 arbeidsmigranten. Dat begrijp ik ook niet van die hele discussie in die formatie. Dat het allemaal gaat over die asielzoekers. Iedereen weet dat dat 14% is ongeveer van het totaal aantal immigranten. Ik dacht dat de hele kwestie van de immigratie aan de orde zou worden gesteld. En het gaat allemaal over de asielzoekers die in feite een betrekkelijk kleine minderheid van het totale probleem vormen. Dat is toch vreemd, of niet?
Ja.
Heb jij iets gehoord over arbeidsmigranten of kennismigranten of studenten? Nee, toch? Nee, dat is heel vreemd. Dus kennelijk is alles, kennelijk is de fixatie van Geert gericht op die asielzoekers. Ja. En daar zitten ze helemaal ingekaderd in verdragsovereenkomsten en juridische kaders waar ze niet uitkomen.
Nee, maar die mensen die dat dus allemaal bij elkaar waren, die pleiten dus voor 200 miljard dat er Europa breed geïnvesteerd moet worden om dus de concurrentiepositie van de EU... te verbeteren ten opzichte van de Verenigde Staten en China... door te laten zien wat hier allemaal kan.
Dan worden wij ook wel heel makkelijk weggegeven. Oh, die Amerikanen, die Chinezen, dat is iets. Kijk, ook Biden is begonnen met enorme subsidies... aan het industrie te verstrekken. Dat die in feite...
Rond de Green Deal bedoel je?
die met de vrije markteconomie geen bal te maken hebben, waar die Amerikanen altijd zo'n grote mond over hebben.
Bedoel je de Green Deal nou? Of bedoel je andere...
Nee, ook aan de industrie zijn. Ja. Hè, want om een eigen chipsindustrie op te zetten. Ja. Die natuurlijk noodzakelijkwijs veel duurder produceert dan de chipsindustrie die langs natuurlijke weg, als het ware, tot stand is gekomen. En ja, dan kijk, als zij op die schaal subsidiëren, in de industrie subsidiëren, dan moet je ook wel een beetje meedoen. Maar je moet enorm oppassen voor die rare logica dat wij achteruit lopen. Volgens Paul Krugman was de productiviteit in Europa, die was gemiddeld ook niet minder dan in de Verenigde Staten. En in de productiviteit in een aantal Europese landen, ik dacht Noorwegen, Nederland, Ierland, als dan nog geloof ik zelfs België, is hoger dan de gemiddelde productiviteit in de Verenigde Staten. Waar natuurlijk ook weer hele grote verschillen zijn tussen de heel goed draaiende staten en de slecht draaiende staten.
Ja.
Ja, dus die generalisaties van Europa zus, Amerika zo, dat slaat vaak nergens op. Je moet eigenlijk vragen, waar gaat het eigenlijk precies over?
Ja.
Ja? Gaat het hier over de olieindustrie in Texas? Of gaat het over TSMC, wat een enorme chipfabriek bouwt, weet ik wel, ergens in South Carolina of zo? Dat is allemaal wel nuttig dat je dat weet.
Ja.
Er wordt heel makkelijk gegeneraliseerd. Ik moet altijd denken aan dat boekje. Er bestond ooit een boekje van een Franse intellectueel. Het was ook gedreven door dat wonderlijke minderwaardigheidscomplex wat wij ten opzichte van de Verenigde Staten hebben. En dat boekje heette Le Défi Américain, de Amerikaanse uitdaging. En nou ja, daar werd uitgelegd dat die Amerikanen, die konden eigenlijk alles beter en ook in Europa zouden verstandig gaan doen om de high-tech goed te subsidiëren, want dan zouden we niet zo ver achter komen te liggen. En het grote voorbeeld was het supersonen passagierstoestel. Boeing ontwikkelde toen een supersoon passagierstoestel. Wat ze, zoals je weet, nooit gebouwd hebben. Integendeel, ze hebben de 747 gebouwd. Een geniale greep in allerlei opzichten. Een ding wat niet supersoon is. En wat hebben wij gedaan, de Fransen en de Engelsen? We hebben de Concorde gebouwd. Moet je eens kijken wat we kunnen. Maar het was een volstrekt nutteloos toestel. Er is nooit een cent aan verdiend aan dat ding.
Ongelukkig nog mee gebeurd.
Ja,
we hebben het er
stond
over gehad,
een ongeluk. Daar konden die Concorde niet helpen. Dan kwam dat er iets op de baan lag. Wat van een ander daarvoor startend vliegtuig was gevallen. Dus ja, dat gedoe dat we enorm achterlopen, dat hangt er maar vanaf.
Ja.
Ga eens kijken hoe Amerikaanse auto's geassembleerd zijn. Dat kunnen wij beter dan
maar
zij.
Maar om nog wel een positieve noot te geven, want er was bij die bijeenkomst een man van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. En die liet dus zien dat er dus van het huidige programma voor die Europese samenwerking te stimuleren, dat heet dan Horizon Europe, dat er dus heel veel ook weer terugkomt vanuit Europa naar Nederland. En nou ja, daar waren die mensen daar allemaal toch wel positief over. Die zeiden top. Nou, mooi.
Wij zijn ten eerste op twee na rijkste land van de Europese Unie. Daarom begreep ik niet. Laatst zei iemand bij het journaal dat 10% van de Nederlanders regelmatig honger had. 10% van de Nederlanders en 1.800.000 mensen. En dat werd helemaal niet verklaard hoe dat zat.
Ja, wat is honger of trek? Wat dat is nog een verschil.
Ja, nee, als ze nou hadden gezegd dat ze allemaal zin hadden in een zak chips, daar kon ik nog wel inkomen. Maar nee, het viel zo uit de lucht. En dan denk je ook, wat is dat nou voor redactie daar bij dat journaal? Leg dat dan uit. Zijn er dan geen kijkers die denken, 10% van Nederland heeft regelmatig honger? Hoezo? Hoe kan dat nou? Ik geloof er niks van. Hè? Want laatst was er een ander onderzoek naar die voedselbanken. En dat bleek om een relatief kleine groep van personen te gaan.
Ja. Dus we onderzoeken heel veel, maar het ene onderzoek spreekt het andere blijkbaar weer tegen.
Ja, nou ja, goed, dat is die bekende, die optelsom. Hè? Dan lees je in de krant, x aantal Nederlanders hebben geestelijke klachten. Y aantal Nederlanders heeft last van een burn-out. Een z aantal Nederlanders heeft regelmatig honger. Je telt het allemaal bij elkaar op. En Tom Jesse en Maarten Vrossum zijn de enige Nederlanders die geen honger hebben. Niet waar? En die voortdurend in een autootje zitten.
Maar soms denk ik toch wel eens, moeten we een deel van de Nederlanders gewoon eens eventjes naar een land sturen waar het veel minder gaat. En ze daar eventjes een paar weken laten bivakeren en ze dan terughalen. Misschien lost dat een heleboel van de problemen die we hier hebben op.
Zelf dacht ik altijd aan, hoe heet het, een time- en tijdmachine. Dus dat je door een druk op de knop een deel van Nederland kunt veranderen in Nederland in 1952. Hè? Toen de koffie nog op de bon was.
Ja.
En dat je dus tegen je echtgenote zei, zeg, schenk nog eens een kop koffie. En nee, sorry, de bonnen zijn op. Nee, ik vond dat zo'n rare mededeling. En dan denk ik, stel voor dat het waar is, dan moet toch iemand op de redactie hebben gezegd, jongens, laten we nou even uitleggen
precies
hoe we aan die cijfers komen.
Ja.
Hè?
Ja. Als je trouwens mensen kent die deze aflevering ook interessant vinden, deel deze podcast dan vooral en tag ons Maarten Podcast via social media. En wil je meer luisteren? Check dan de bijna 600 afleveringen van deze podcast op ons YouTube-kanaal. Binnenkort starten we daar met het streamen van de allereerste aflevering. De link naar de YouTube-pagina staat in de show notes.
Maar goed, het platteland, dat zijn de losers.
Voor ons ligt Duitsland, in ons. Marschiert Duitsland en hinter ons komt Duitsland.
Maarten van Rossum over Hitler.
De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde.
Download het luisterboek via de link in de beschrijving. De baas van Albert Heijn, Wouter Kolk, heeft aangekondigd eind dit jaar te stoppen met zijn baan. In de podcast Sea Level vertelt hij hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Je luistert de aflevering met Wouter Kolk nu via de link in de show notes.